Je luistert naar de podcast Shitshow Gesprekken, waar wij moedige zielen dieper ingaan op onderwerpen die controversieel zijn. Geen van de potgerukte evolutietheorieën, maar involutie. Back to basic. Ik ben Charlotte Stevens en zit jij net zoals ik met brandende vragen over het leven die in vraagstelling van ontelbare topics? Dan wil ik jullie alvast waarschuwen, want deze podcast kan wel in zaadjes planten.
Hey Charlotte.
Hallo.
Welkom op uw allereerste aflevering van uw podcast. We gaan het vandaag een beetje anders doen, want ik ga u interviewen over uw leven.
Ja.
Vertel mij eens, hoe ben jij opgegroeid als kind?
Hoe ben ik opgegroeid als kind? Ik ben opgegroeid met een alleenstaande mama. Dus mijn vader was niet, of is nooit in beeld geweest eigenlijk. En ik ben opgegroeid op een boerderij tussen de koeien, de schapen, de varkens, de koeienstront.
Oh, echt een boerenmeisje.
Echt een boerenmeisje. Nee, want veel mensen zien mij misschien wel zo. Hè, zeker omdat ik in de beauty-industrie zit en de glittertjes en al die dingen. Maar eigenlijk ben ik behind the scenes gewoon echt iemand die...
Heel basic.
Ja, mega basic. Je snapt, ik wil niet zeggen groene of hoe noemt dat, geitenwolle sokken.
Ja.
Maar
het scheelt niet veel.
Het scheelt niet veel, ja. Nee, en mijn mama is echt iemand, ja, mega sterke vrouw. Dat is waanzin. En die heeft mij echt opgevoed.
Welk? Ik zeg ons lieve.
Ja. Oh. En die heeft mij ook echt opgevoed om kritisch te denken. Dus ik denk dat daar zo al... De problemen zijn begonnen, zo gezegd. Maar het is wel kritisch denken over altijd. Ik denk dat veel ouders dat misschien wel zeggen, maar ik heb dat echt veel gehoord. Van als iedereen van de brug springt, spring jij dan ook. Dus nee.
Jij springt niet.
Ik spring niet, nee. No matter what. Nee, als ik denk dat ik niet moet springen, dan ga ik niet springen. Dus nee, op dat vlak ben ik wel heel dankbaar voor ons mama. Dat ik zo kritisch denkend ben opgevoed. Ja. Natuurlijk, dat is niet makkelijk, kritisch denken. Want je zei op een of andere manier ze dat altijd wel beïnvloed. Waar je geboren bent, hoe dat je bent opgegroeid. Ja. Hoe, van waar je komt in de wereld, heb je sowieso een andere visie. Maar ik probeer toch wel altijd zo nuchter en neutraal mogelijk te kijken naar alle kanten. En daaruit mijn...
Ja, ik denk dat dat wel iets is dat jij van je mama hebt meegekregen. Ja. Op dat vlak zijn jullie wel heel alike, om het zo te zeggen.
Ja, ja, en dat kritisch denken, ik denk als je dan... Goh, dat is altijd, dat is nu nog, maar dat is altijd, zeker tijdens school en zo, was dat altijd wel iets als de leerkracht zei van ja, we gaan dat doen. Ah, oké, maar waarom? Zeg mij waarom ik dat moet doen. En ik zal beslissen of dat beneficial is voor mijn leven.
Ja, waarom? Waardoor dat jij ook als een rebel werd gezien, terwijl jij je eigenlijk gewoon dingen afvroeg.
Mm.
En wauw.
Mm-hmm. Maar ik denk natuurlijk, dat is niet gemakkelijk voor als jij... in de klas zit en je hebt 24 leerlingen en er is er eentje die continu de boel bij wijze van spreken saboteert. Dat is niet gemakkelijk voor leerkrachten ook niet. Maar toen, destijds, had ik zoiets van ja, waarom moet ik die Pythagoras-stelling doen? Ik ga een boekhouder pakken. Hè. Ik ga toch geen 1 plus 1 weten. 10 plus 1 weet ik ook weten, maar een creditnota is like. De rest moet ik niet weten. En, of permanent of watergolf... Ik had er over laatst een post over op TikTok gedaan. Ik heb een beetje shit voor gekregen, maar zo van. Maar dat ik dacht van, ja, waarom moet jij een permanent of een watergolf doen? Want ik ga geen permanent en watergolf in mijn capsalon doen. Dus als de leerkracht zei, ja, maar je moet dat wel doen. Ja, niet echt een volwassen manier van mij omgaan, maar ik gooide mijn pop gewoon uit het raam. En ik zei, ja, nu heb ik geen pop, nu kan ik mijn taak niet doen.
Maar zat je toen al met het idee om een capsalon te beginnen?
Nee. Nee. Dat is echt veel later pas. Want ik heb nooit het idee gehad om een kapperszaak over te doen. Want ik deed eerst psychologie. Ik ben enorm geïnteresseerd in mensen. Ja. En dat deed ik. Maar doordat ik of niet naar school ging, heel veel feesten, smoorde, al die dingen, ging ik, werd ik of van school gegooid. Ik had geen goede punten of zo van die dingen, waardoor dat ik dan elke keer een andere richting moest kiezen. En dan ben ik in Sint-Josef gekomen. Ik kende nu al voor Sint-Josef. We kennen nu al echt veel daarvoor, want wij kennen elkaar van de toneelschool.
Ah ja, klopt.
We gingen samen toneel spelen op ons 12, 13 jaar.
Ja. En dan zit je bij mij op school terechtgekomen.
En dan een paar jaar later, rond mijn 15, 16 of zo, ben ik naar Sint-Josef gekomen. En dan daar heb ik een jaartje ook maar gezeten.
Ja, je hebt wel wat scholen gezien.
Ik ben een specialist in Belgische scholen.
Ja.
En dan daarna ben ik naar mijn laatste school gegaan. En daar was het BSO.
Ja.
En dan moest ik kiezen tussen kantoor of kapper. En vermits ik wel graag met make-up en haar bezig was, heb ik gezegd van oké, ik ga voor kapper gaan.
Ja, kantoor zie ik u niet direct.
Nee, maar het ding is ook gewoon... Ook daar had ik niet zoiets van, ah ja, ik moet dan kapper worden of zoiets. Ik wist gewoon dat ik nog geen, allee, dat ik nog niet van school mocht gaan. Ik had nog schoolplicht. Ja. Allee, ja, schoolplicht niet, het leerplicht. Maar bon, ik ging naar school dan. Dus ik dacht van ja, ik moet dat hier wel... ik moet mij bezighouden, weet je wel. En... ja, en daar heb ik toch ook wel... Ik heb eigenlijk overal echt wel gerebelleerd, maar natuurlijk, je bent jong, dus je doet dat op de foute manier. Maar ik denk dat mijn insteek wel gewoon altijd was dat kritisch denken.
Ja.
En zeker als leerkrachten dan tegen mij zeiden van... omdat ik het zeg. Ja. Dan gaan we dat zeker niet doen.
Nee.
Dan gaan we dat zeker niet doen.
Dat gaat
omdat
er niet
ik
in,
het zeg.
Charlotte.
Jij mag dat zeggen... Maar wel mijn goede reden.
Ja, of een goed antwoord, waardoor ik begrijp waarom dat jij zoiets zegt. Ja.
En de meeste jongeren of kinderen zullen misschien nog niet zo ver nadenken of kritisch, of denken, oké, ik zal dat doen. Maar ik had zoiets van, ja, nee, als jij er geen goede reden hebt voor hebt, waarom ga ik mijn tijd aan verspillen met zo'n dingen? Maar goh, ik heb dat eigenlijk nooit niet erg gevonden. Allee, of zo van mezelf, zo gedacht van, oh ja, ga ik wel ergens geraken of... Weet je wel, ik had meer zo de attitude van watch me. Als jij zegt,
watch
als
me
je,
do it.
Watch
yeah.
me. Ja, als jij zegt, als je zo je blijft gedragen, en zeker omdat ik veel uitging en dronk en smoorden en whatever, van ja, je gaat in de goot belanden. Als je geen diploma hebt. Want dat is eigenlijk het ding dat ze zeiden van, ah ja, omdat je geen diploma gaat halen, of misschien niet gaat halen, gaat in de goot belanden. En dan denk ik, wat dat stukje papier... Ga mij niet bepalen wie dat ik ben.
Ja.
De diploma is niet mijn identiteit. Nee. Die diploma gaat niet zeggen of dat ik meer of minder geld ga verdienen. Ik weet dat dat vaak bij dingen zo is. Maar dan zal ik mij misschien eens zo hard moeten bewijzen. Maar ja, dat was al die dingen dat ik dan hoorde van leerkrachten, nooit van mijn ouder, van mijn mama, was gewoon zo nog een reden om mijn diploma niet te halen.
Extra reden.
Ja, om gewoon te
zeggen. Ja, want uiteindelijk zijn ze wel gestopt, hè, op je 17 jaar met school.
Ja. Ja.
Hoe was dat?
Ja, dat was niet de planning.
Nee.
Ook weer niet, maar niks in mijn leven is zo de planning. Ik laat mij wel gewoon graag leiden. En dat is ook fijn aan mijn mama, dat als bijvoorbeeld ik strafstudie had, dat hij een nota schreef van Charlotte moet niet komen. Dus dan ging ik gewoon naar buiten op de woensdag of op om waar is dat, 4 uur. En dan is de leerkracht, Charlotte, jij moet nablijven. Ik moet dat niet van mijn mama. Snapte?
Oh.
Maar ja, was dat goed. Maar mijn mama had gewoon zoiets van, ik weet dat ik je opvoed met waarden en normen. En daar 10 bladzijden gaan volschrijven met
nut.
Ik mag niet ABC doen. Dat gaat niet werken.
Nee.
Terwijl thuis ging mijn mama wel met mij in gesprek.
Ja.
Van, Charlotte, oké, kijk, snapte? We weten, we moeten er niet akkoord mee zijn wat dat daar allemaal gebeurt. En de systemen en ik weet niet wat. Maar... Kun je dat niet op een andere manier aanpakken? Of kan je dat niet op een andere manier vertalen?
Ja.
Dus dat heb ik dan beginde wel te leren. Maar bij mij een babbel en een aanpak en gevoel daar rond, dat doet mij meer. Als een leerkracht had gezegd van, zie Charlotte, doordat jij zo doet in de klas, wordt dat heel moeilijk voor mij. En het is voor mij, hey, ik moet een grote klas runnen. Al die dingen, zouden daar misschien rekening mee kunnen houden? Dan zie ik hoe dat jij je voelt daarbij. En dat geeft bij mij altijd een klik van... Oké, ik ben niet de enige. Snap je?
Ja.
Ik ben niet de enige. I'm not degene waar dat om draait. Er zijn andere mensen ook waar dat je rekening mee moet houden. En dan gingen wij... je noemt dat op schoolklasse.
Ja.
Of zoiets. Ja. En naar Londen. En wij hadden zo'n vrije moment voor rond te lopen. En ik was op Oxford Street... En er was een, er stonden zo mensen, dat was zo'n gebouw en er stonden zo mensen buiten te roken, vol tattoos, alle kleuren haar, maar echt heel fashion people, zo heel
zo
speciaal.
Urban
ja,
street,
niet zo
heel
dodgy.
London vibe. Ja.
Ja, heel London vibe, niet zo dodgy Berlin, maar echt zo cool, weet je wel? Dus ik denk, oh my god, wat is deze? En ik kende zelfs niet de naam Tony and Guy of zo, weet je? Ik zag gewoon Tony and Guy en er stond op, get in for a haircut, voor... Ik weet dat niet, 5 of 10 pounds of zoiets stond daarop. Omdat je kon daar zo als model zitten en dan werd je haar geknipt door die leerlingen daar. Dus daaraan wist ik van, oké, dat is hier voor haar. Dus ik ging binnen en dat was echt zo mega, ik weet dat niet, een New York vibes of zoiets. Allemaal zo fashionfoto's langs de zijkant van fashion shows, marmeren. Alles was wit marmer en dan zat er iemand aan de receptie met zo'n... Hoe noemt dat? Zo'n koptelefoonje met zo'n oortje. En die sprak mij aan van, can I help you? Ik zeg, ik weet, ik dacht, Ja.
Eigenlijk dus, wel.
Ja, eigenlijk toevallig wel. En ik was toen 17. En dan
zei, nog jong, hè?
Als je dat zat,
ik dacht moment echt al... binnenkomt, dan zit echt al...
Ik dacht echt dat ik volwassen was.
Ja.
Maar nee, dan vroeg ik dat. Nee, die zei van, heb je graag een rondleiding? Zo, oké, is goed. Dus wij een rondleiding gedaan door heel dat ding. Ik dacht, ja, dat
je
is...
zit er gewoon random binnengewandeld.
Ja, en ik dacht, dat is, moet ik doen. Hè. Op dit moment denk ik, als ik er nu op terugkijk en eerlijk ben, denk ik dat ik meer dacht van, dit is het.
Ja.
Gewoon omdat ben ik Charlotte die naar Londen gaat en die de coole dingen.
Die heel dat verhaal heeft. Ja,
snapte. Zo, ik wou altijd die story hebben of zo. En dan, dan leidde die mij rond en dan gaf die mij op het einde zo'n heel chic boekje met prijzen in, waar ik zelf niet naar heb gezien. Ik ben gewoon thuis gekomen en heb gezegd, mama, ik weet wat ik wil naar daar. Zwat, die werd lijkbleek. Ik denk, ik weet niet of dat voor de prijs was. Of, voor...
of omdat je wegging.
Of omdat ik naar buitenland ging op mijn 17 jaar. Maar in ieder geval, ze was bleek. En dat was een nee. Eerst zei hij zo van nee. Maar ik denk, als je dan gewoon de prijzen weet, dat het meer daarom draaide. Dat is een privéschool in Londen. Ja. En het draait ook niet alleen om de educatie. Hè. Jij moet een appartement hebben, jij moet elke dag eten. Ik studeer daar dan een half jaar. Ja, weet je, dat is full on dat je dat wel moet voorzien. Dus ik denk dat mijn mama eerst dat even moest uitzoeken of dat wel mogelijk was, ook als alleenstaande moeder natuurlijk. Ja. En denk ik ook wetende dat ik niet echt mijn best was aan het doen in België.
Waardoor dat hij zoiets zet van als ik die naar daar stuur...
Ja, weet je, ik werd elk jaar ging ik naar een andere school. Ik feestte de pannen van takker af. En dan ga ik ineens zeggen van ik ga naar Londen.
Ja.
En ik ga het daar wel serieus pakken.
En het kost zoveel en we zullen wel zien.
Gaat hij dat serieus pakken? En wat gebeurt er allemaal nog? En die is losgeslagen en weet ik veel. Maar uiteindelijk... Ja, heb ik dan toch een ja gekregen. En in februari was ik in Londen met school.
Mm.
Dus midden in een schooljaar. Allee ja, midden in een schooljaar, je doet dat wel met school. Maar in februari 2012 waren wij in Londen. En de volgende start van het schooljaar in Londen, startte 12 mei, denk ik.
Ah, dat is er anders dan hier.
Ja, nee, dat is omdat dat privé is. Hè. Dus die doen gewoon een 18-week of 36-week course. En dan stopt dat en dan heb je een volgende. Want anders was het september.
Oké.
Maar ja, als ik het in mijn kop krijg, moet dat
betekenen.
Ja, dan moet nu.
I know you.
En, dus dat was in mei, dat is toen februari. En 7 april was ik dan jarig, dan werd ik 18.
Yeah.
En dan 15 mei begon mijn klas. Allee, mijn les dan of mijn studie, whatever, in Londen. Dus ik ben dan beginnen inpakken, met een hond mee, Prutske.
Prutske
met een chihuahua. Hopla, dat beest mee. Naar Ginder.
Dat is echt zot. En iedereen had echt zoiets van, die is gek.
Hoe dat?
Dat hij dat gaat doen. Ja, wij vonden dat zot. In de zin van, denk je, iedereen gewoon wel een beetje jaloers. Wij zijn ook daar niet van, maar je moet dat ook wel gewoon durven. Hè?
Ja.
Kijk, het is niet, je gewoon niet in Afrika wonen, maar Londen. Je zit er wel met een trein of weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar dan nog, je zit er wel alleen. Ja. Ik weet wel dat er inderdaad nog een vriend van u daar ook zat dan.
Mm-hmm.
Maar dan nog, big city life. Hè? Dat is wel een ander leven.
Maar daar pakte dat daar wel mega serieus.
Ja.
En ook omdat die school, die educatie, dat was zo van, als jij naar buiten wilt voor te gaan roken, als jij nu wilt komen naar de les, het is niet mijn probleem. Snap je? Jij het betaalt, wij hebben onze centen, wij hebben onze carrière.
Mm-hmm.
Als jij het wilt maken, dan moet jij zelf je best doen. Ja, en dat was van maandag tot vrijdag van, denk 8 tot 6, dus dat waren ook echt lange uren.
Ja.
Maar daar pakte ik dat wel mega serieus. Ik kan denk ik op 2 handen tellen dat ik ben uit geweest. Ik ben daar bijna nooit gaan feesten. Ik was echt dedicated. Ik ben ook dan afgestudeerd met onderscheiding. En maar dat was wel hard. Allee, gewoon zo hard in de zin, ik was wel verwend thuis. Als in, het enige wat ik moest doen, was de wasmand naar beneden brengen. Zodat mijn mama dat kon wassen. Zelfs dat was te veel gevraagd. Snap je? Dat je, zeg, die wasmand naar beneden brengen, dan had dat je zelf halen.
Als je daar nu over nadenkt, denk ik echt...
Ja, I wish I had to. Dat ik dat ging doen. Echt. Maar of eten maken of whatever. Mijn mama zorgde gewoon keigoed voor mij. Weet je? Altijd ook vers eten. Die draaide naar haar eigen spaghetti, die maakte haar eigen brood. Er was nooit iets uit een potje of whatever. En dan, ik weet nog goed, ik was daar een paar weken in Londen. En geen afwasmachine of zo. Gewoon, je doet alles met de hand. En ik kreeg echt een crisis. En ik was zo hard aan het wenen. Als ik er nu op terugdenk. En ik bel mijn mama en ik zeg, mama, dat is afwas. En de volgende dag is er terug afwas.
That's life, girl.
En we zeiden, ja, schat, als je ouder bent, dan gaat dat misschien kunnen betalen voor een afwasmachine. Dan gaat dat iets gemakkelijker worden, ja, maar het gaat niet weggaan.
Ineens besefte dat.
Afwas gaat er voor de rest van je dagen zijn. Ben. Ja, en ook gewoon, ah ja, shit, ik wil dat aandoen. Ah nee, dat is vuil, want ik moet dat zelf wassen.
Maar is uw mama er dat? Mm. Ja, ik snap het wel.
Ja, maar dat was wel goed, want ja, ik was net 18 geworden. En dat heeft mij in een supersnel tempo volwassen laten worden. Zo van... Ja, get your shit together. Snap je? Het is hier niet speelt. Ik denk, als ik niet naar Londen was gegaan... Ik weet dat niet wat... Alleen, dat weet je niet, hè, dat er was gebeurd. Maar ik denk niet dat ik gewoon nog snel... Alleen, dat ik nog langer gewoon een beetje die levensstijl had aangehouden of zo.
Want je hebt er uiteindelijk, denk ik, 3 jaar gezeten. 3 jaar, ja. En dan in 2015 ben je teruggekomen.
Ja.
Maar dat was niet zo...
Toen... ik weet nog dat ik in Londen zat en ik had er geen tijd op geplakt. Van, wil ik na een jaar terug zijn, 10 jaar blijf ik hier, whatever. Ik had ondertussen daar ook een vriend gekregen, gevonden. Ik weet niet wat ik erbij wou zeggen.
Ontmoet.
Ontmoet, ja. Voilà, ja. En, maar tegen het pakt, ik weet dat niet, de laatste maanden of zo, was ik continu mottig als ik at. Dus of ik nu fruit had, of McDonald's, of iets goed, of iets slecht, of het maakt al niet uit. Ik was altijd super mottig. Ja. En echt tegen het einde gewoon continu aan het wenen. Maar ik wist niet waarom ik aan het wenen was. Ik was gewoon, ik was 21 op dit moment en gewoon, het ging me allemaal niet af. Dus hoe snel dat ik beslissingen maak, 's avonds denk ik, nee, deze ga ik niet meer doen. Want
ik wil naar huis.
Ik wil naar huis. Dus ik heb mijn verhuurder een bericht gestuurd. I'm gonna be gone tomorrow. Stuurt, ik moest aan schadevergoeding whatever betalen. En schadevergoeding, dat zal van mijn waarborg echt afgegaan zijn. En ik ben de volgende dag naar mijn baas gegaan en gezegd van, ik ga stoppen. En die wou mij toen eigenlijk net een promotie geven voor van stylist naar senior stylist. En die zei ook van, ja, maar blijft hier anders nog of weet ik veel? En ik zei, nee, ik ben vanavond weg. Weet je wel, pak in, pak mijn hond terug mee.
Home,
dat frietje is ook dan mee naar België gegaan. En
die is nog meegekomen.
En, en dan ben ik terug naar België gegaan. En het plan was eigenlijk om toen met mijn toenmalige vriend van, we gaan een jaar in België zitten. We gaan terug geld sparen, want we hadden geen geld.
Nee.
En we gaan dan naar Amsterdam of weet je. Maar het was niet de bedoeling voor mij om in België te blijven. Nee, en dan ben ik terug naar België gekomen in februari, 15 februari 2015. En dan verandert dat wel. Allee, je krijgt even zo terug wel motivation of zo. Weet je terug je eigen omgeving, je eigen taal, je eigen plekken dat je kent, je vrienden, al die dingen. Dus je krijgt wel even die opkick. Dus ik dacht ook wel van, ik ben erdoor. Maar dat was niet. En ook gewoon omdat ik ben vertrokken als 18-jarige, ik ben teruggekomen als 21-jarige... En op die 3 jaar was ik heel hard veranderd.
Ja.
Ik was supervolwassen geworden. Ik woonde alleen.
Wel, hè, ja.
En je kookte, je werkte, je dopte je eigen dingen. En mijn meeste vrienden van toen waren nog gewoon thuis. Gingen nog gewoon feesten. Gelijk. Dat was exact hetzelfde als ik 18 was. Ik ben 3 jaar weg geweest, but nothing changed.
Nee.
Maar ik was wel heel hard veranderd.
Dus wij hebben ondertussen ook 3 jaar lang gewoon onderling elkaar blijven zien. Ineens kom jij terug na 3 jaar, want ik zeg het.
Ja,
er zijn een paar vriendinnen of zo, naar u gekomen, maar voor de rest...
Jij was er niet bij. Drie vriendinnen zijn langsgekomen, ja.
Dus pas na die 3 jaar, en ja, mensen hebben hier natuurlijk hun leven, dus jij komt ineens zo terugzoekende van,
ja, hoe moet ik hier nu inpassen of zo? Ja. Ja, dat was raar.
Ja.
En dan ben ik beginnen werken in Antwerpen... Yes. Ondertussen was mijn relatie niet meer aan, zal ik zeggen. Dus dat was...
Het was uit.
Het was uit. Nee, dat was gedaan. Maar ik weet, dat is echt zot, ik weet al die datums ook gewoon nog. Hè. Dat was 14 augustus.
Ja, zo zie jij wel, hè. Jij kunt dat echt...
Ja, zot herinneren.
Ja,
maar ook omdat dat zo van die zotte datum... Allee, zo datums niet, maar gewoon zo dingen in mijn leven zijn. Zo, weet je. Dus 14 augustus 2015 ben ik dan opgenomen in het ziekenhuis. Maar hè, dat mottig zijn dat ik had in Londen, dat was wel even gestopt. Maar dan, tegen het einde, zal ik maar zeggen, bleef ik... maar afvallen. Dus ik denk dat ik tegen het einde ook nog maar rond de 50 kilo zat of zo. Terwijl, en dan ging ik naar dokters, darmonderzoeken, huisartsen, van spiriwiri artsen, weet ik veel wat. En ze vonden maar niks. En dan stond er op mijn papier letterlijk anorexia. En ik dacht zo, wow, wow, wow.
Ja, jij hebt geen... Nee. Hoezo?
Let's get things straight. Ik heb geen anorexia.
Zie maar hoe snel dat allemaal wordt geplakt, je label, of er is niks, of het zit in je kop, of je hebt anorexia.
Ja.
Of...
Ja. Nee, en ik dacht van, ja, maar jij weet niet, I love food. Snap je? Ja. Er is echt, ik heb geen problemen met eten.
Nee.
Maar ik wist wel dat er een probleem was, maar ik wist, je bent 21. Allee, hoe moet je dat zeggen? Zo, is dat een mentaal probleem? Is dat, hoe zeg je dat? Mental health? Is dat iets fysiek? I don't know. Ik wist alleen, ik blijf afvallen. Ik voel me rot slecht. Ik blijf alleen.
I know what it is.
Ja, zo tussen je oren. Iedereen zei dat dan. En dat
je denkt dat je aan het zot worden bent.
Ik was compleet zot aan het worden. Dat ik op een gegeven moment dacht nog van... Het mag echt zijn wat dat is. Allee, al heb ik kanker, het maakt me niet uit wat dat is, maar help mij. Weten, snap je? Want dat is echt zo'n demon inside u dat gewoon heel je leven is aan het overpakken. Ja. En tegen... Ja, dus die 14e... Of was het nu 15 augustus?
14 augustus,
zie mij twijfelen. Nee, 14 augustus. Ik weet nog goed, ik moest gaan werken. En ja, ken je dat zo? Blijten, u aan het schminken. Ja, en terug gewoon beginnen wenen. En je denkt, ik moet die schmink hierop krijgen. Ik moet binnen 10 minuten vertrekken, weet je wel? En ik weet niet op welke manier, maar... Crash, snap je? Ik zakte gewoon door mijn benen in een hoekje in de badkamer. Ja. Blijten. Maar echt zo... snap je? Ik dacht, ja, deze is het. Hè. Ze komen mij halen. Hè. En dan alles... Ja. Ik dacht alleen op deze manier.
Ja.
Dus ik bel naar mijn mama. Ik zeg, ik weet niet.
Ik kan niet meer.
Ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. En dan heeft hij... Want ik was al lang naar de huisarts aan het gaan voor van alles en nog. Maar weet je, dan had ik een netelroos aanval. Ken je dat? Dat is zo... Allee, heel mijn...
die foto's, ik weet dat nog. Ja. Oh my God,
heel mijn gezicht, heel mijn nek. Alles stond vol roodheid, boebelen, weet ik veel. Dus ik kreeg de ene na de andere allergie aanvallen.
Ja, ik weet dat.
Ik sliep niet meer. Ik denk dat ik echt 3 uur, 4 uur 's nacht... Allee, snap je? Ja, ik viel gewoon ook niet meer in slaap. Maar geen in ene moment kwam er in mij op dat er mentaal iets was.
Ja.
Omdat ik dat op 21 jaar nog niet besefte. Ik dacht echt dat dat fysiek iets was.
Je denkt dat dat ook niet kan, zo jong.
Nee.
Dat denkt ook vaak van, op 20 krijg je toch...
Nee, ik dacht ook oprecht aan een burn-out, dat dat een ziekte is. Dat pas verschijnt vanaf 45 jaar.
Ja, omdat je echt zoveel jaren gewerkt hebt en het niet meer aan kunt.
Ja, snap je? Dus dat is zelfs iets niet dat je in mijn hoofd komt.
Nee.
Dus ik had ons mama gebeld van, dat gaat hier niet meer. Die heeft daarna de huisarts gebeld. En vermits ik al zo hard was aan het afvallen... En ik was toen, dat is nu een raar detail, maar ik ging naar de wc en ik deed nummer 2, zal ik zeggen. Ja. En dat was puur bloed. Ja. Oeh. Dus ik bel naar Osama, die crisis er dan al bij, heel die dingen. En de huisarts, ik weet dat pas achteraf, toen wist ik dat niet. Maar de huisarts zei toen van, afvallen, bloed, al die dingen. Dat zijn kenmerken van darmkanker of zo. Ja, dat is zo.
Ja.
Dus ik ben opgenomen naar het ziekenhuis en ik weet dat ik in het ziekenhuis lag en dat ik was zo gelukkig, terwijl ik ben anti-ziekenhuis, anti-pharma.
Ik snap dat.
Alles. En ik lag in dat ziekenhuis en normaal, dat moeten we weten, als ze bloed pakken, ik was echt een bangerik.
Kleinzierig, ja.
Maat. En dan deden ze zo dingen, hoe noemt dat? Een verdovend crème dat je voor kinderen hebt. Weet je, normaal dat. En anders zetten ze, of ik boekte pas 2 weken later een afspraak voor bloed te laten nemen. Want ik moest dat mentaal even verwerken. Als die zeiden, we gaan nu bloed nemen, dat denk ik niet.
Nee.
Maar daar, ik lag er gewoon...
Ja, je laat dat gewoon doen, want je take it over.
Ik was zo op.
Je kunt niet meer.
Ja, en ik denk ook zelfs op dat moment moesten ze zelfs gezegd hebben van, jij hebt kanker of er is iets. Dat, natuurlijk, je bent daar niet blij mee, uiteraard.
Nee.
Maar... Ik zou wel blij geweest zijn, want dan was er eindelijk
een antwoord.
Ja, en dan hebben ze mij binnenstebuiten gekeerd en darmonderzoeken en al die dingen gedaan. En dan zeiden ze uiteindelijk, het verdikt was dat ik dus in een zware burn-out zat, maar dat al waarschijnlijk al heel lang had, al maanden. En als jij niet naar je hoofd luistert, alleen naar je spirituele of je mentale welzijn, jij luistert daar niet naar, dan gaat dat zich fysiek beginnen uiten. Dus, wat is er fysiek gebeurd?
Check.
Ja.
In mijn hoofd.
Ja, voilà. En wat is er fysiek gebeurd? Mijn darmen waren volledig geperforeerd. Dus die zaten vol gatjes. Waardoor alles dat ik at, goed of slecht, ging gewoon overal. Waardoor dat ik die aanvallen kreeg. Inderdaad, mijn mild, mijn nieren. Ja. Ik heb overlaatst die papieren nog eens gezien toen ik verhuisde. Dat stond 80%, 90%, 99%. Alle organen waren super high in infectie, omdat alles gewoon eruit ging.
Ja. Ja, dat zegt je lichaam dat op dat moment aan het roepen is van stop.
Luister.
Dat is, ja, en met toen veel mensen, waaronder dat wij dat allebei ook hebben meegemaakt, dan nog luisteren die niet.
Nee, ook door, ik denk zeker bij mij, de leeftijd gewoon dat ik had. Ik was 21.
Ja, dat is anders. Je wordt nog veel jonger inderdaad. Ja. Maar nu, als je lichaam zoiets doet, geluisterd direct, je weet er klopt
iets. Ik weet direct, er klopt iets.
Maar op je 21 denk je,
inderdaad.
Zal oké zijn of... Ja.
En dus dan heb ik een week gelegen in het ziekenhuis. En dan ben ik uit het ziekenhuis gekomen. En dan moest ik intensief in psychologische hulp, therapie, weet ik het. En soms één keer per week, soms twee keer per week. Ik mocht niet meer gaan werken. En zelfs als ik zei toen van, ja, maar nee, ik ga terug werken. Want ja, ze zot zetten dan.
Maar toen had ze al wel gezegd, je hebt een burn-out.
Burn-out en dan geperforeerde en dan darmen.
Darmen.
Wat dat dan valt onder prikkelbare darmsyndroom en zo die dingen. En dan ben ik terug naar huis gegaan, moest ik in therapie. Maar zelfs als ik zou willen werken, dat mocht ook
niet.
Nee, dus je moet echt zo naar een controlearts om de zoveel, maar is dat 6 weken of zo? En ik had altijd, ja, maar ik ben goed,
Nee. In de hoop dat je terug kunt gaan werken.
Ja, ook omdat je dat nog niet beseft of zo. Snapte dat het echt erg is? Ik dacht zo, oké, we weten nu wat er is, let's go. Snap je? Ik ben ook zo go persoon. En dan kan ik bij de psycholoog... En dan zitten ze zo aan het praten en ik zei, ja, dat is precies of je het zo kleurpotloden, duizenden kleurpotloden, vast. En dat krabbelt allemaal op een papier.
Ja.
En je ziet niet meer welke kleur, je ziet waar begint het begin. Allee, weet je wel?
Ja, het zegt een wirwar.
Ja, en dan zei hij van, ja, ik zal u of ik kan u, weet ik veel, antidepressiva of Xanax of zoiets voorschrijven. Ach, dat denk ik niet.
Nee, gaan we niet doen.
Ik pak zelfs nog geen dafalgan, snap je? Nee. Ik zal me laten helpen als er echt iets is, maar vooraleer... Dat we op dat punt zijn we heel ver. Ja. En dus ik zei van, nee, ook al doe ik er 10 jaar over, vooraleer dat ik beter ben, maar ik ga dat wel echt op mijn eigen houtje doen. Ja. En dan ging ik 1 of 2 keer per week naar de psycholoog, maanden aan een stuk. En dat is eigenlijk zot, want als ik er nu aan terugdenk, aan zo die periode, waar ik toen woonde, was op de hoek, in de Edegemse straat in Mortsel. En,
dat is een goeie tijd.
Een goeie tijd, ja.
Ik hou van appartement, dat is zo goed.
Veel feestjes gehad. En pakt bikken verder is daar een klein parkje.
Ja.
En ik had dan een hond, of ik heb nog altijd diezelfde hond. En dan moesten we ermee gaan wandelen natuurlijk, dat doe je. Zelfs dat ging niet.
Dat ging niet meer.
Nee. Dus... Toen ik daar echt, zal zeggen, heavy in de burn-out zat of in die periode, ik ging niet meer wandelen. En dat is echt zot om te zeggen, hè, dat ik nu denk, hoezo zelfs, maar ik liet die gewoon binnen doen.
Ja.
En ik kuiste dat natuurlijk wel op. Hè. Ik kuiste alles op, ik ging er met water over, maar het kon gewoon niet buiten komen. En impulsen hebben en mensen zien. En ik was echt een schim van mijn eigen, dat ik echt, je voelt je zo klein in zo'n wereld.
Maar mensen die dat niet meemaken, of dicht bij hun iemand hebben dat meemaakt, gaan dat nooit niet zien. Ik heb een mama die dat ook heeft meegemaakt. En inderdaad, die kon gewoon geen mama niet meer zijn. Dat ging gewoon niet.
Ja.
Dan hadden ze zoiets, stond eens op en kook eens. Dus doe gewoon je normale dingen. Dat gaat gewoon niet. Dus zelfs die nond is er gewoon net te veel aan.
Ja, en jij weet, ik geef mijn leven... Ik zet slakken over, snap je? Op de straat. Laat staan.
Dieren is echt live, ja.
Ja, laat staan dat ik dat niet doe. Nee, maar ik liet die gewoon binnen doen. Of zelfs douchen, 3 dagen. Nee, dat ging niet. Ik weet dat niet, je kijkt in de spiegel en... Like, my soul was gone. Weet je, je kijkt zo naar je ogen en je hebt
zo raar.
Snapte, je zijt er niet meer of zo.
Je bent niet meer Charlotte.
Nee, en dat was ook beangstigend. Want ik dacht zo... ik weet nog dat zo'n gedachte voor mij was van... denk ik voor de rest van mijn leven hier terechtgekomen. Niet slecht bedoeld.
Is deze tent.
Als je depressief bent, natuurlijk. Maar ik dacht echt zo van...
Hoezo?
Dit was niet de bedoeling, weet je wel?
Ja, maar dat is
hoe ben ik hier terecht geraakt?
Ja.
En ik weet dan nog dat de psycholoog op een gegeven moment zei, en dat is het zotte, want voor mensen die mij kennen zoals jij, die weten dat ik echt iemand ben dat ontzettend houdt van kleine dingen. Dat ik trek foto's van een zonnestraal door een boom. Ja. Weet, als mensen mij zien tijdens een wandeling, dan denk ik die ook waarschijnlijk, die is koekoe. Want ik sta er zo van een bladje een foto te trekken van een paddenstoel.
Ja, dat heb je altijd wel gehad. En zeker met dieren en de natuur en zo.
Ja, en een geur. En dan sta ik op en dan riek ik het seizoen. En dan stuur ik naar u bijvoorbeeld een voice en good morning.
Ja, ja.
En riekt en riekt. Maar riekt het echt? Snap je? Voelt het echt hoe dat het is?
Ja.
En zo ben ik.
Zalig.
En ineens zei die psycholoog tegen mij, wanneer is de laatste keer... En die vraag heeft mij... terug beter gemaakt, zal ik zeggen. Van, wanneer is de laatste keer dat jij vogels hebt gehoord? En ik denk... Ik denk ook niet, wat voor een sessie zit ik hier, maar bon. Dat was mijn eerste gedachte, like, dat ga ik niet oplossen. Zo. Maar dan dacht ik zo van, ah ja, wanneer is de laatste keer dat ik vogels heb gehoord? Ik heb dat niet gehoord. Allang niet meer. Zeker voor mij is dat heel raar.
Ja.
Want ik film zelfs de vogels. Snap? Ja, alleen zo het geluid. En dan stuur ik sound voices van geluid naar vriendinnen. Ja, ja. Dus, ja. Hoor de vogels, hoor de vogels. Zet de gsm luid. En dan dacht ik zo, oké, nee, ik heb de vogels niet meer gehoord. Dus één afspraak met mezelf en ook voor mijn hond, is ik ga elke dag, want ik woonde dicht tegen het fort van Mortselhof, en ik ga elke dag, en dat is een ongeveer een uurken of zo, drie kwartier dat je erover doet, ik ga elke dag een tour doen en that's it. Dat is even naar de psycholoog. Maar voor de rest moet ik niks doen, maar dat moet ik wel doen. En ik weet niet hoeveel weken dat daarover zijn gegaan, dat ik de vogels heb gehoord. Doen, ja, weet je, maar ik denk gewoon in het begin doe je gewoon die tour en... Ja. Ik weet dat niet, gezien, niks rondom u, gehoord, niks rondom u. Ik ben gewoon zo automatisch piloot, ik moet dat doen. En dan op een bepaald moment, ik weet niet hoe lang dat heeft geduurd, maar ineens, ik weet nog dat ik zo de vogels hoorde en dat ik echt zo daar in dat fort stond en dacht zo, als ik een zonnebril op heb en een pet en dat ik volledig incognito ben.
Ik
ga
hier ziek blijven.
Ja, ik ga hier gewoon echt...
Ik heb de vogels gehoord.
Ja, en dan... Allee.
Jij zegt terug een lichtpuntje.
Dan dacht ik waarschijnlijk, stel je voor dat ik er sta, ik zie vogels.
Die denken me zot.
Die is helemaal zot.
Sorry.
Maar nee, dat was wel voor mij mijn lichtpunt. Zo van, oké, die vogels zijn terug. Snap je?
Ja.
Ja, dat was echt wel. Maar nee, dus dat is echt wel gewoon zot dat je zoiets... Dat je zoiets meemaakt of zo, weet je wel?
En je gelooft dat eigenlijk eerst niet,
hè? Nee.
Je gaat daar echt tegenin. Maar dan daarna besefte wel van, oké, ik zit hierin en ik moet hier doorgeraken. Ja. Want daarna zijn er wel doorgeraakt.
Ja.
En dan heb je ook wel rebel opgestart, een capsalon.
Ja. Ja.
En waren jij ook jong, hè? Want hoe oud
23.
Was jij?
Zie, dus ik ben op mijn 21 jaar teruggekomen. En dan heb ik een paar maanden later in die burn-out... Allee, ik was er al in, maar officieel dan.
Ja.
En ik weet niet hoe lang dat... Ik denk dat dat wel toch meer dan een dikke anderhalf jaar heeft geduurd voordat ik daar door was. En dan, maar eens dat ik er dan door was, was ik like erdoor.
Ja, want dan wordt ineens de betere versie van jezelf.
Ja, dus het ding is, ik kan niet zeggen... Natuurlijk, dat was geen fijn periode, maar ik ben mega dankbaar dat ik die burn-out heb meegemaakt. Want dat heeft mij dat heeft mij gewoon veranderd als persoon. Dat heeft mij zachter gemaakt als persoon. Dat heeft mij begripvoller gemaakt na mentale... ik had wel begrip natuurlijk, maar zo jong denk je er echt niet aan.
Nee, dan gaat het wel als iemand zegt van ik zit met een depressie of ik heb iets liefdesverdriet.
Je kunt je inleven.
Je kunt je daar veel beter in voorstellen. Mm-hmm. Hè? Ja, dat snap ik.
Nee. En dan ben ik rebel begonnen. Maar dat was ook weer zo random of zo. Want ik werkte toen ergens en dat was het at the end niet meer.
Ja, ik weet dat nog. Ja. De allerlaatste capsalon waar jij werkte.
Ja, ik heb er nog even één tussen gedaan, maar dat was maar 2 maanden of zo. Maar het langste, zal ik zeggen. En dan dacht ik ineens van, dat stopt hier. En dan zei mijn mama van, waarom doe je geen eigen salon open? En ik wou dat altijd, maar ik was 23. En dat was ook zoiets van, dat doe je als je 28, 30 jaar bent. Snap je? Dus je hebt op al die dingen dat er gebeurt in het leven, een sticker ook, of zo van, huisje, tuintje, kindje. Of,
dat hoort
of,
zo.
Of, weet ik veel. Hoe dacht ik van, hoe ben ik? Ik kan haar knippen, ik kan haar kleuren, maar ben ik bekwaam om een salon te runnen?
Om zo te denken, ik moet een heel salon gaan runnen, eventueel personeel.
Maar ja, chance dat ik ik denk daar zo niet echt over na. Ik denk, we gaan dat doen. Als dat niet lukt, dan doe ik wel iets anders. Over zo van die dingen denk ik nooit echt veel na. Ik ga nooit mijn scenario's schrijven. Ik zie wel als de shit komt, dan zal ik het wel deal with it. Maar ik kan me nog niet druk maken op voorhand. Dus ik denk, rebel is nu... Deze jaar is het 7e jaar. En zo heb ik ook echt rebel geleid.
Ja.
Want ik weet dat iemand, een klant is ooit vroeg aan mij van... is dat voldoet het aan uw verwachtingen? Verwachtingen?
Welke verwachtingen?
Welke verwachtingen? Ja. Ik heb niet eens een bedrag van zoveel wil ik draaien op een jaar.
cool, zo'n huis hebben na zoveel jaar.
Ik wil zoveel man in dienst. Nee. Ik was gewoon rolling.
Maar ik denk dat je ook heel snel de realiteit krijgt. Ik heb dat ook gehad met ondernemen. Want jij hebt nadat jij Rebel hebt opgestart, mij gepusht. Die neemt, kom maar, moet je winkel.
En wij in de specht zaten. En ik zei, ja,
hoe moet ik dit doen? En het is
heel, ik wou
dat wel altijd. Ja. Maar het is wel door uw motivation daarachter. Dat ik zoiets heb van, maar zie, als zij dat kan, waarom kan ik dat dan niet met mijn droom? Mm-hmm. Weet je wel? En het is pas als je begint en erin zit, dat je denkt, oké, raak kon ik hier niet meer worden.
Ja.
Dat is ook oké, want je bent wel je passie aan het doen.
En gewoon doorgaan. Allee, je moet niet doorgaan tot het niet meer gaat,
maar toch
gewoon ondernemen, zo veerkrachtig worden, leren omgaan met mensen, want je gaat om met klanten, maar in mijn geval ook personeel. Ik denk dat van heel alles in rebel, laat me alles doen, ik doe het met mijn ogen toe, maar met personeel omgaan, vind ik echt super moeilijk.
Ja,
want ik dacht altijd wel, het komt wel goed, ik kan goed leiden. Ja. Weet je, doe dit, doe dat, whatever. Allee, zo gewoon niet van belittelen of zo, maar gewoon van...
Het is moeilijk, ook omdat je zelf heel jong bent, dus de baas beginnen spelen over iemand, is een heel moeilijke functie. Ja. Je wilt ergens ook wel vriendinnen blijven, want je denkt, dat is een
goede
toffe
band, ja.
Maar eigenlijk gaat dat nooit je vriendin zijn.
Nee, en ik denk ook zo, als je zo kijkt naar bijvoorbeeld onze vriendschap of andere vriendschappen die ik heb... Dat komt omdat wij daar allebei voor kiezen op een natuurlijke manier. En dat groeit dieper of whatever. En daar heb ik het, had ik het vroeger dan altijd moeilijk mee. Van de start van deze relatie, op werk gerelateerd, is een contract.
Ja.
Dus hoe puur
moeilijk
is dat?
En geld, hè?
Ja, want ik heb echt oprechtheid nodig. Ik functioneer niet met mensen als dat niet oprecht is. Zo, snap je, de fake en de...
Ja.
Ah, we doen dat. Of voor geld. Geld is belangrijk, uiteraard. Maar snap je zo, dat vond ik heel moeilijk. En ik heb nu sinds een jaar een business coach op mijn team staan, op mezelf staan, dat ik om de zoveel tijd mee bel. En dat is echt life.
Ik vind dat wel chapeau. Ook zo op die 7 jaar tijd. Ik ben je eerste salon op de Staatsielei. Dan heb je corona gehad, je eigen pand gekocht. Noem maar op. Maar in al die tijd, je bent wel iemand geweest dat altijd is blijven investeren in die zaak. En dan heb ik het niet puur gewoon over we steken er geld in, maar gewoon over mijn personeel. Wat kan ik doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weet hoe ik er beter mee moet omgaan? Ik ga daar een coach over pakken. Ik ga daar iets over leren. En ik vind dat wel zot hoe dat jij zei blijven jezelf dingen aanleren en meer inzichten zijn beginnen krijgen, waardoor dat in mijn ogen, van onze leeftijd, zeg jij echt wel een van de betere ondernemers. Je hebt, dat meen ik echt. Je hebt heel veel ideeën, soms misschien te veel. Zie je ons hier in de podcast zitten. Allee,
how did this shit happen?
But you are doing it. Ja. Jij bent wel degene die het doet en het durft, weet je wel. En ik heb daar echt enorm veel bewondering voor. Ik denk van nu ook het personeel dat je nu hebt. Makkelijk is dat zeker niet, maar je hebt 2 goede meisjes in dienst. En ik zie gewoon aan alles dat jij daar... alles wilt in investeren om een goed team te kunnen hebben en te kunnen leiden. Zo.
Ja, ik zou dat echt niet kunnen verdragen moest iemand niet gelukkig zijn bij mij. En daarom...
Tuurlijk kan iemand door andere redenen zeggen oké, mijn vrouw stopt hier. En
tuurlijk, dat mag.
Leven,
maar I don't want to be the reason. Nee. Weet je wel zo? Van, ik wil echt dat wij, als je hier zou stoppen, dat wij dat mooi kunnen... Ja, en dat
sluiten.
Je nog eens tegenkomt. Of als jij trouwt of een kindje krijgt of whatever. Ja. Dat ik dat niet via moet vernemen.
I want an invitation, girl.
Ja.
Ja, maar ik snap
Nee, maar dat er gewoon die oprechtheid is of zo. Dat is voor mij wel belangrijk. Want als dat niet is, dan stop ik liever. Of dan werk ik gewoon liever alleen. Nee. Of wat dan ook. Maar ik kan niet functioneren op zo'n onechtheid of zo.
Nee,
dat
snap ik.
Ik moet dat echt wel voelen en weten. En van, we're in this together. En je bent meer op je werk dan dat je... privé zijn.
Ja, je leeft meer met die mensen dan dat je thuis.
Ja,
met je partner of met je hond. Ja. Of, die zegt wel. Dus dat is een superbelangrijk aspect wel, sowieso in mijn ogen. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat je dat heel goed doet. Ik ben ondertussen 4 jaar bezig. Ik heb nog geen persoon. Oké, ik heb een jobstudent. Ja. Maar ik heb daar soms zo wel die schrik voor. En doordat jij alles voor mij doet...
Jij zegt
alles,
altijd, jij gaat altijd zo in de shit met alles.
Voor. En dan kan ik zo eens kijken en eens loeren. En
die
denk
fout
ik,
mag ik
zo
niet
Zo
kan
ik het niet doen. Ah, zo kan ik het wel doen. Ja. Superhandig, echt waar. Wat ik dus nog wou vragen is... welke gebeurtenissen en ervaringen hebben een grote impact gehad op je persoonlijke groei? Want we hebben het nu over Rebel gehad, over Tony & Guy, naar Londen gaan, alles... Maar als een van uw beste vriendinnen kan ik wel eerlijk zeggen dat je de laatste jaren wel heel veel veranderd bent op persoonlijk vlak.
Mm-hmm.
Voor mij dan zeker in de positieve zin.
Mm-hmm.
Dus vertel me daar eens wat meer over.
Ja, ik denk voor mij is er gigantisch veel veranderd in corona.
Ja.
Dus, allee, of ja, COVID of hoe dat je het ook moet noemen. Maar ik was altijd al wel iemand die vanaf kind... Weet je, waarom noemt een bal een bal? Waarom noemt een bloem een bloem? Ik had miljoenen waarom vragen. Ja, of op school, waarom dit, waarom dat, waarom zus, waarom zo. En ik had gewoon van dag één dat ik me kan herinneren dat ik kan denken als kind. Gewoon zoiets van, dat kan niet dat ik hier geboren word. Ik doe mijn ding, wat het ook mag zijn, en ik ga terug dood. Like, how boring is that? Snap je? Ja. Dat kan niet leven zijn.
Nee.
Plus ook, je krijgt... wij zijn bekwaam om een kind te maken. Dat je... Allee, een spermacel, een eicel wordt een baby met een ziel en met een hart. En je hebt seizoenen en dan gaan vallen de blaren en komen de blaren. En
ja.
Dat is zo innemend voor mij, dat ik niet kan bedenken dat het leven is gewoon. Snap je?
Ja.
En ik denk in corona... Ja, weet je, ik was wel gewoon van de partij van deze is zotte werk.
Deze is crazy, ja.
Deze is crazy. En ik was met alles niet akkoord. Ook tijdens die vaccinatiedingen. Ik heb mij ook niet laten vaccineren. Nee. Ik was echt zo van... Ik weet nog dat er... Want mijn partner heeft een restaurant en daar kwamen QR-codes voor de restaurants. Ja. Hè, dat je moest gevaccineerd zijn als je binnen wou komen eten. En ik weet nog dat er zo sprake was om dat ook bij de kappers te doen, die QR-codes. Omdat je... close komt of whatever.
Ja.
En ik weet nog dat ik tegen onze mama zei van, als die QR-code komt, ten eerste doe ik dat niet. En ten tweede ben ik bereid om mijn bedrijf failliet te laten gaan om voor mijn waarheid te staan.
Ja.
Want ik ga mij niet buigen voor die gestoorde shit. Dat ga ik niet doen.
Dat heb je altijd wel gehad. Mm-hmm.
Ja. En, maar doordat je dan in die corona, in die tijd, ik zat altijd thuis. Ik had voor mij persoonlijk het gevoel van, nee, deze klopt hier niet. Dus ja, ik ben wel zo'n Mr. Detective en onderzoeken en weet ik veel. Dus,
FBI-modus.
Ja, FBI-modus.
Ik ben nu altijd een FBI. Als we iets moeten weten, is gewoon een Charlotte sturen. Yeah.
Ik heb je een heel verslag. Maar nee, en dan ben ik gewoon zo wat in die... Hoe dat ze dat noemen, de rabbit hole gekomen van... Och, er zijn zoveel complotten, snap je?
Ja.
En daar ga ik het nog niet allemaal over hebben, want dat is een andere podcast.
Een aflevering.
Maar nee, in ieder geval, er gingen zo van die veel dingen open voor mij dat ik dacht van, oké, deze klopt niet. En nu moet ik even denken. Ja, en dan kwam ik door in die rabbit hole te gaan. Kwam ik eigenlijk bij spiritualiteit en hoe dat ze dat ook noemen, New Age en kristallen en... Wat is er allemaal? En dat heb ik lang zo wel wat onderzocht. Van hoe steekt deze ineen? Wat houdt dat allemaal in? En op een gegeven moment dacht ik ook zo van... Oké, de movement, of hoe dat je het ook moet noemen... Of de geloofsovertuigingen daarin zijn... Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dus geloof jij in Reiki, of in Ayahuasca, of in Anunnaki? Of jij denkt... Wow,
ik ken deze allemaal niet. Wat is dit?
Nee. Maar gewoon al die crazy dingen. En kristallen en de ene gaat zot op tarotkaarten en weet ik veel wat. Had ik zoiets van... Dus als iedereen zijn eigen waarheid de waarheid is... Dan is er geen waarheid.
Want iedereen verzint maar iets zelf.
Iedereen verzint. Ja, jij gelooft dit, jij zegt goed met dat... Ja, dat is nog een grotere rabbit hole, dacht ik. Dat klopt niet. En ik weet niet op welke manier dat er eigenlijk geloof en God op mijn pad was gekomen, maar dat kwam in ieder geval ineens in mijn hoofd van ik ben graag iemand dat alles kent en weet.
Ik vooral... wil alles onderzoeken. Als jij zo denkt, zeg mij waarom. En als je het mij niet kunt zeggen, zal ik het zelf wel gaan uitzoeken. Want inderdaad, zoals dat je zegt, met geloof is dat ook wel een beetje zo gekomen. Ja. Hè?
En ik had zoiets van... Ik weet dat niet, in zo'n New Age en zo... Dus je kunt in alles geloven, alles is oké en alles is goed, maar God of Jezus of ik weet niet wat, nee, dat is een zotte kot.
Ik ken niet,
Dus ik dacht, weet je, dat kan. Maar ik ga dan de Bijbel maar lezen, want ik wil daar dan eigenlijk...
Ik weet dat nog, en ik kan niet bij u thuis.
En je zegt, girl, wat ligt daar?
En ik dacht, wat is die aan het zot worden, denk je? Ik zie er ineens een bij en jij zo, En dan vertellen mensen zoveel over de Bijbel. Of toch mensen die geloven. En wel, nu wil ik zelf eens weten wat dat daarin staat. Ja. Maar zo nog niet met het idee van, ik kan daarin geloven.
Nee. Mijn bedoeling was om alles te kunnen weerleggen.
Ja.
Zo van, jij gelooft. En dan, als mensen dan zouden zeggen, precies of jij hebt een Bijbel al gelezen.
Ja.
Yep,
jij wilt kunnen zeggen.
Jij wilt discussiëren, let's go. Ja. Weet je wel?
Ja, dat heb je altijd wel gehad.
Ja.
Zo,
dus dat was mijn insteek. Van, ik ga een Bijbel lezen. Om gewoon te kunnen weten waarover ik spreek. En dan hebben we alles gehad. Snap? Dan hebben we geloof gehad, dan hebben we New Age gehad. Dan weet ik
alles.
Ja, ja alles gewoon.
Ja.
Maar ja, grappig, want je begint aan de Bijbel te lezen, je begint te onderzoeken. En er, dat, heel mijn wereld lag gewoon op zijn kop. Want alles wat ik ooit dacht, alles wat ik ooit geloofde, alles hoe dat ik altijd alles zag. Want ik was wel mega open-minded en alles kan. En you do you en al die dingen. En ineens dacht ik, nee.
Niks is you do you.
Niks is you do you, ja. Weet je wel? En ik denk wel, we zijn nu... Dat proces is begonnen in 2022. In de zomer 2022 heb ik de Bijbel gekocht. En dan en erin verdiepen en terug losgelaten. En, want ik werd heel aanbetand van dat boek.
Ik weet dat nog. Dat, je echt zo, dat was tot hier allemaal in. En dan uiteindelijk had je dat dan verder
dat onderzocht, dat mij triggerde.
Kreeg je dan wel een antwoord erop. En gelijk dat je zelf zegt, je kunt een Bijbel niet letterlijk lezen. Dus je moet dat ook wel een beetje
in parabellen
kunnen.
En metaforen. En ik dacht ook zo, ik lees een boek per week. Dus ik dacht, slaag dat hier open. Het grappige was dat ik die Bijbel was gaan halen op de Statielijn. Ik ben dan terug naar huis gegaan in de zomer. Ik heb mij in een kleedje gezet dat ik wat kan zonnen. Een goeie glas wijn ingeschonken. En ik dacht, allez, we gaan dat hier eens even uitlezen. Gewoon het feit dat er al wijn bij was, maar oké. En ik dacht eerst zo dat ik dacht van, oké, dat is mega veel. Dat zijn superdunne papieren en dat zijn heel kleine letters. Dus ik dacht, ik kan daar keilang over doen.
Zit. En dat zijn ook woorden en zinnen en zo dat je ook niet gewend bent om te lezen.
Nee, dat is super moeilijk om te lezen, ja. En, maar ja, ik had dan een paar hoofdstukken gelezen, ik werd er rot aan betand van. Dus ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Ik heb de Bijbel terug weggelegd. En dat lag zo op die bureau. Je weet nog wel, die bureau bij mij thuis. Maar er lagen veel boeken bij mij thuis. Snap je? Allemaal stapels. En als ik een ander boek kocht en ik vond dat niet goed... Dan vond ik dat gewoon niet goed, maar dat triggerde mij niet of zo. Weet je, dat was een slecht boek, klaar. Dus elke keer als ik bijvoorbeeld een Bijbel stapte, dacht ik zo van, ah, je irriteert mij, snap je? Maar ja, thank God dat ik in New Age zat en dat je daar altijd je triggers moet aankijken en je schaduwkanten. Ja, snap je? Van vooral je triggers opzoeken. Waardoor ik dacht van, oké, als dat mij triggert, moet ik dat dus wel uitzoeken, want dat is een trigger. Want ik werd er echt heel lastig van. Dus ja, uiteindelijk ben ik dan wel beginnen lezen daarin. Maar het zotte is dat als je zegt van oké, ik ga deze geloven, ik geef mijn leven aan God, ik geef mijn leven aan Jezus, ik ga hier echt voor leven, dan zeggen ze ook van, you have to die to your old self. En ik dacht zo, en je hebt zonde. Dus ik dacht zo, ja, maar ik wil niet voor mezelf sterven. Nee. Allee, like, I like me, weet je wel? En dan dacht ik zo, en zonde, ik dacht zo... Zonde, alsjeblieft. Ik drink.
Welke zonde heb ik?
Ja, like, ik ben echt wel goed.
Denk, shit, ik heb heel veel zonde.
Ja. En ik dacht ook, weet je, ik ben geen moordenaar. Ik doe niks verkeerd. Ik drink en ik ga uit of whatever, maar daarvoor ben ik geen slecht persoon.
Nee.
Dus ja, die triggers van, ik heb zonde en ik moet sterven voor mezelf en mijn leven in de handen geven van wie?
Ja.
Waar zette jij? Snapte?
Ja.
En dus dat hele proces, dat was...
Dat is moeilijk.
Ik vond dat ik vond dat waanzinnig moeilijk. Ik denk het laatste half jaar, vorig jaar, dag in, dag uit geweend.
Ja, je wilt daartegen vechten, hè, maar dat is eigenlijk iets dat je overmint en meepakt.
Ja. Ja.
Jij hebt zoiets van, ik zet goed waar ik zet.
Ja,
zo
ik dacht,
dat.
Ja, kun je me please wel... En ik dacht, zo weet je, misschien kan ik ook nog wel de twee doen. Misschien kan ik gewoon nog mijn leven leven, het wereldse leven. En misschien kan ik ook een beetje God doen en ik ga wel zien. Maar als ik dat probeerde, die spiritual warfare, dat was insane. Ik kon gewoon echt niet meer. Dat was echt zo van, Charlotte, je gaat echt moeten kiezen wat je gaat doen. Want dit is geen leven, weet je. En ondertussen inderdaad... Ja, ging ik ook niet meer naar buiten. Want als ik met vriendinnen afspreek, wou ik alleen maar over God of Jezus praten. Ja, en iedereen dacht, girl, snap je?
Je kunt het over niks aan
de zin. Wat heb jij gepakt? Ja, snap je?
Ja, want ik weet nog dat ik heel vaak... jij zag sowieso wel inderdaad iets minder zo je vriendinnen dan dat je dat jaren ervoor deed. En als ik dan met vriendinnen wegging, ja... De mensen die je eigenlijk gewoon al jaren niet meer gezien hebben, maar dan wel volgen op een Instagram, dat was elke keer direct... Maar Charlotte is ineens gelovig... Hoezo? Die gaf aan wijntjes drinken en roddelen ineens naar... Hè? Maar dan denk ik, ja, maar ertussen, dat misten jullie dan allemaal.
Een heel
wel.
Groot stuk, ja.
En dan had ik altijd zoiets van... Maar ten eerste willen die dan mijn reactie erover horen. Ik ben zelf wel redelijk gelovig opgevoed. Hè? Dus ik snap dat wat dat is om een geloof te hebben. Maar dan denk ik, hoezo kijken jullie daar naar iets negatiefs aan? Er is niemand die aan mij vroeg... Hoe is het met Charlotte? Mij voelt jou er goed bij? Hoe is die als persoon veranderd? In mijn ogen zet je als persoon... Of als vriendin, zal ik zeggen. Niet allee, ik ga niet zeggen 100%, maar toch 70-80% in een positieve zin echt veranderd. Ja. Omdat jij nu ook, als ik vroeger iets vertelde van ja, maar dat ken niet binnen ons geloof, ja, maar voor mijn vader wil ik dat zo of dit of dat. Wel, dan heb je zoiets zeggen. Snapte, want jij snapte dat niet. En dat is logisch, want ik had zoiets, ja, iemand dat niet gelooft of dat niet meekrijgt vanuit thuis, die gaat dat ook nooit niet zo zien. Dus ik dacht altijd van, op een dag zult het misschien wel begrijpen. En die dag is ook gekomen, ook al hebben wij wel een ander geloof. Maar at the end of the day komt dat gewoon op hetzelfde neer. En met u kan ik nu heel andere gesprekken voeren, zalig, heel diepere gesprekken voeren. En nu heb ik gewoon zoiets aan, als ze het willen weten, hè, dan hadden ze gewoon al die jaren wel die tijd in u moeten steken, weet je wel?
Ja.
Maar ik merk dat wel, dat ik altijd denk, waarom wordt geloof als iets slecht gezien? Mm-hmm. Als iedereen een beetje zou geloven, zou de wereld gewoon een veel mooiere plek zijn.
Ja, er is gewoon geen discussie over mogelijk. Als mensen zo overlaat zijn met van, ja, als zeiden van, ja, voor de een werkt dat en voor de ander niet. Zo bullshit.
Ja.
Dat werkt voor iedereen.
Maar je moet het willen.
Maar, ja, willen, maar voor iedereen werkt het.
Ja, ja, zeker.
Dus dat is geen optie. Snap je? Oké, natuurlijk, je bent vrij, je hebt vrij wil om te kiezen of je dat gelooft of je gelooft of niet. Maar ja, ik weet niet, mijn leven is echt gewoon 180.000 graden veranderd. En zoals ik daarnet zei, van die laatste 6 maanden heb ik niet anders gedaan dan geweend, omdat ik echt moest beslissen van ga ik deze doen of niet. En als ik
moeilijk
dit doe,
is, ja,
moet er zijn, er is, allez, dat is commitment, weet je wel. Dus dan heb ik wel beslist van I'm all in.
Nou, en ik vind dat echt chapeau van u, want uiteindelijk sowieso gaat de commentaren krijgen. Ik weet nog dat jij ook in het begin zei, ja, dan durf ik wel iets te posten, maar dan ook dingen niet meer. Ondertussen zijn we
full on
verder,
fire for Jesus.
Full on Jesus, weet je wel. Ik zie zo stickertjes in de winkel. I love Jesus. Denk, oh, ik kan dat koppen van Charlotte. Snap je? Dus
mijn huis
inderdaad meer genormaliseerd moeten worden. Ja. En het is niet omdat jij nu christelijk zij, dat jij dan van iedereen verwacht dat die moet geloven. Nee. Je hoopt wel in jezelf dat je dat vindt op een dag. Hè? Want het is wel iets heel mooi. Maar ja, ik merk dat op heel veel vlakken in je leven. Op vlak van je relatie met je partner, op vlak met rebel, op vlak met je vriendinnen. Je hebt misschien, je vriendinnengroep is misschien kleiner geworden,
bewust,
maar degene die je nog hebt, geeft je echt de vriendschap dat je zou moeten geven, weet je wel.
Ja, ja,
en ik denk
nodig
dat
hebt.
Je dat met Matthias sowieso ook wel voelt. Je hebt een huisje, je hebt een tuintje. Je bent gelukkig, je wilt kinderen, snap je? Ja. Dat zijn... Vroeger zei je altijd, ik zou wel trouwen op mijn 40, 50, en dan zien we wel, dan geven we een dicht. Maar nu begint je daar wel anders naar te kijken.
Ja, ja, ja. En dat zijn al die waarden dat je gewoon... Allee, zo... Ja, hoe dat God het bedoeld heeft. Gewoon het kader dat hij heeft gemaakt voor ons.
Ja.
Snapte? Om daarin te leven en te functioneren. En dat is gewoon... Dat is waanzin. Allee,
dat is
weet je hoe zot dat werkt? Dat als je ineens... Allee, voor mij, hè, dat is natuurlijk hoe dat ik het denk en zie, maar ineens heb je die... dat kader gekregen of zo. En daarin, moet je dat zeggen, beweeg je zo vrij als dat je wilt. Want dat is niet regeltjes en dit en dat.
Nee.
Maar door, als je toch zoveel mocht drinken als dat je wilt, als je toch naakt mocht rondlopen als dat je wilt, ja, who cares? Maar ineens heb je dat kader en ineens is het zo een rust.
Ja.
En peaceful, snap je? Van, ja.
Terwijl dat zot, hè, want vroeger waren jij de eerste om te zeggen... Be naked, be who you are, kleur je haar roze, maak
je
haar drink,
ja, be
drink,
who you wanna
drus,
be.
Maakt allemaal niet uit. Doe gewoon wat je wilt. Maar nu kijkt het er wel een beetje anders op. En tuurlijk moet je eerst heel dat ding meemaken. Ik bedoel, je moet dat eerst kunnen inzien.
Ja,
maar...
want dat is ook zoiets, ik denk, toen dat ik met God heel dat traject begon. Arm in arm.
Kom maar.
Let's go. Nee.
Wow.
Je heeft mij waarschijnlijk meer moeten dragen, maar bon.
Ja.
Wat zei jij op het einde?
Dat ik zo zei van, dat jij vroeger dat wel had bij mensen. Van, be who you wanna be. Draai drugs, feesten, maakt allemaal niet uit. En nu kijkt het er wel anders op.
Ja. Ja, ik weet niet meer juist wat ik wou zeggen daar rond, maar inderdaad dat... ik ben terug kwijt. Ja. Nee, ik ken het dat ik het zo even hoort
en dat
terug kwijt zijn.
Niet naar daar gaan.
Nee, maar in ieder geval, voor mij is dat echt het beste dat er gewoon is gebeurd.
Ik denk dat ook wel.
Ja.
Ik denk dat jij echt een mega rust in je crazy mind hebt gevonden.
Dat
jij nodig hebt. En je bent nog altijd creatief en je bent nog altijd Charlotte.
Ja.
En je bent nog altijd rebel en je bent nog altijd de vriendin die jij ervoor ook waard voor mij. Voor mij is er helemaal niks veranderd.
Nee.
Alleen is er meer peace of zo.
Gewoon rust gekomen.
Ja.
Zo, ja. Ik kan hij niet anders uitleggen dan koop de Bijbel.
Koop de Bijbel, love Jesus.
Voilà, nee.
Zalig. Ja, we zijn eigenlijk aan het einde gekomen. Ik heb al mijn vragen, vragen gesteld.
Ja.
Ik hoop dat jij het goed vond en dat jij wel een beetje een kader hebt kunnen maken van uw leven en dat mensen er een beetje in kunnen meegaan.
Ja. Ik vond het superleuk om leuk, eindelijk zoiets mijn verhaal...
Ik was vereerd om u te interviewen.
Een coming out of zo met Jesus.
Ja, snap ik. Ja, ja, want heb je inderdaad
niemand,
zo op
niet veel
platformen
mensen weten
niet
dat.
Veel gedeeld. Nee. En dat is echt iets... Ik mocht er trots op zijn.
Dank
op
u.
Op alles. Zowel Dank op uw eigen, op vlak van werk en op vlak van vriendschappen en liefde. Maar evengoed mocht je trots zijn op het feit dat je het geloof hebt gevonden. Want het is iets supermooi. Dus.
Dank u.
Komt helemaal goed.
Dank je wel.
Voilà.
Bedankt om te luisteren naar ons controversieel shitshowgesprek en het openstaan voor andere standpunten. Vergeet niet om je te abonneren op de podcast via Spotify en om ons te volgen op Instagram. En laat ons weten wat jouw gedachten zijn over de onderwerpen die we hebben besproken. Tot volgende keer!